Liefde gemeente, verheft uw harten thans tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de gekruisigde. In de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Hij die is de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op den Heer gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Gemeente, doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 34 en daarvan het eerste vers. Ik loof den Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Dan van het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 34 vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 25, de versen 31 tot en met 46. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien, geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien, of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, Voor zoveel gij dit aan een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Almachtige, langmoedige, onveranderlijke, goede tieren, heilige, heerlijke, volzalig en liefdevolle Heren, dat wij met stille vrees en eerbied tot u mogen naderen. Vervul ons toch met die rechte gebedsgestalte, zoals ook eenmaal Abraham gebeden heeft en gezegd heeft: Heere, terwijl ik het onderwonden heb tot u te bidden, dat ik toch nog geringer ben dan een stofje aan uw weegschaal, Heere, dan een druppel aan uw emmer. Heere, leer ons zo in die ootmoedigheid, in die nederigheid, in die diepe en steile afhankelijkheid van u te bidden, door uw Heilige Geest. Werk gij toch zelf dat gebed in ons. En zijn wij de vorige keer mogen horen, Heere, hoe gij die biddende hoge priester bent voor een biddeloos volk, Heere. Dat is het grote wonder. Als wij niet kunnen bidden, bent u in de hemel om daar voor uw kerk te bidden, om daar hun voorspraak te zijn bij de Vader. O, geef toch dat we door het geloof dat weten mogen, dat dat onze troost en nuttigheid mag zijn uit uw heerlijke hemelvaart. En geef ook dat we vanavond nieuw onderwijs mogen ontvangen, geestelijke leiding, Heere, vanuit uw woord en het leerboek van de kerk, als het gaat over uw wederkomst. Heere, wat is dat aangrijpend? Wat zijn dat woorden die diep inslaan, Heere, als daarmee de schriftlezing beëindigt? En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Heere, we hebben het vanmorgen gehoord in de voorbereidingsprediking, dat u ziet in ontferming op hen die arm zijn. Dat u ziet in genade op hen die verslagen zijn van geest. Dat u in barmhartigheid ziet op hen die voor uw woord beven. Maar dat u niet ziet op de eigen gerechtigde, op de hoogmoedige, op de eigenwillige, op de ongelovige. Heren, en vanavond zien we het weer. En dat is de grote scheiding die er loopt door uw woord. Zij die wandelen op de brede weg en zij die wandelen op de smalle weg. Zij die u als koning aanbidden en zij die als vijanden tegenover u staan. Maar wat is het nu toch een groot wonder, dat u vanavond nog vijanden met God wilt verzoenen. Dat u nog van de brede weg wilt komen af te halen en te trekken door de enge poort ten leven. Heere, want dat is uw werk. Dat is het werk van uw Heilige Geest, die zondaren verlost, Heere. En die ze brengt op die weg die ten leven leidt. Die hun voeten richt op dat smalle pad des vredes. Zoudt gij zo vanavond nog in ons midden willen zijn? Bekerend, Heere. door uw Heilige Geest wederbarend, vernieuwend, leidend, onderwijzend, troostend, vermanend. Heer, u weet wat we nodig hebben, veel beter dan we het zelf weten. Kom dan met uw Heilige Geest. Zie zo in gunst op ons neer en wilt gij zelf uw kinderen onderwijzen in het geloof in de Heer Jezus Christus, die zit ter rechterhand van zijn Vader, totdat hij wederkomen zal. O Heere, onderwijs uw kinderen die u vrezen mogen in de rijke betekenis van uw zitten ter rechterhand en van de troost in uw wederkomst. Heere, komt u er zelf in mee, want wij gevoelen het, Heere. Wij kunnen het niet. Heer, en dat moeten we elke keer weer inleven. Wij kunnen uw woord niet verkondigen, Heer. En dat is uw werk. En daarom, ook als dienaar van u, als dienaar van het woord, leggen wij onze onkunde, leggen wij onze onmogelijkheid voor u, de Heer en Heer. Opdat u het zelf zou doen, Heer. Vervul ons met hemelse wijsheid. Heer, wat bij de mens onmogelijk is, om dienaar van het woord te zijn, dat is mogelijk bij u. Komt u er zelf in mee. En geef dat we zo hemels onderwijs mogen ontvangen. Dat we mogen zitten als een Maria, als een Lydia. Heer, en al uw kinderen aan uw gezegende voeten, wees gij vanavond dan die grote profeet en leraar van de kerk. En onderwijs ons toch in de heilgeheimen van uw woord. Wees zo met heel de gemeente. Heer, u kent van al het verdriet. U kent van de zorgen. U kent van de pijn. U weet van de ziekte. U weet van de handicaps. U weet alles, Heer. Want uw ogen doorlopen de ganse aarde. U weet hoe we hier binnengekomen zijn. Heer, dat we een ogenblik al die zorgen en moeite en verdriet een ogenblik naast ons neer mogen leggen. Dat u het een ogenblik van ons afneemt. En dat we mogen luisteren. En dat uw woorden zijn als een medicijn, Heer. Dat ze druppen mogen in die wonden die zo pijn doen. Heer, wilt gij zo die grote medicijnmeester zijn. Die trooster in noden. Nabij zijn het hart dat schreiend tot u zucht. Heer, maar geef bovenal. Dat we door schuld verslagen tot uw vluchten mogen. Om bij uw verzoening te ontvangen. Wilt u zijn met onze jonge mensen, die ook vanavond weer in uw huis mogen zijn met de kinderen. Ook als het gaat over het leerboek van de kerk en de dingen misschien soms moeilijk kunnen zijn. Heere, geef maar dat we het zo kinderlijk eenvoudig mogelijk mogen uitleggen. Dat iedereen het verstaan mag en dat gij het door uw Heilige Geest toepassen mag aan de harten. Gedenk ook onze ouderen bij het klimmen der jaren, ook als we het soms zo moeilijk hebben met de gebreken van het lichaam. Heere, geef dan dat we vanavond luisteren mogen. En dat het onze ziel verkwikken mag. Wees met de vaders en de moeders. Kan zoveel zorg zijn als het gaat over de opvoeding van onze kinderen. Als onze kinderen andere wegen gaan nog, dan kunnen we zo in uw huis zitten met zoveel vragen. Heere, maar geef toch dat uw woord ons vanavond de weg wijzen kan. En dat er bij u raad is waar wij soms radeloos zijn. Heere, gedenk zo hen die alleen hun weg gaan. Gedenk in het midden van de gemeente die geen kinderen hebben. Gedenk hen die rouw dragen, die verdriet hebben. Die een vader of een moeder missen moeten, kinderen missen. Een man of vrouw, Heere, wat kan er ook veel eenzaamheid en verdriet zijn. Wilt u nabij zijn, ook vanavond. Zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Gedenk ook de broeders kerkenraad, Heere. Dat ze wijsheid en liefde mogen ontvangen om samen met uw knecht deze gemeente te mogen leiden in de grazige weide van het woord. Ondersteun ze daarin. Heere, gedenk ook de organisten. Gedenk ook onze koster. Allen die in het kerkelijk werk betrokken zijn, mogen ze ook hartelijk aan u opdragen. Heere, wees ook met het werk van de zending. Er zijn er ook veel die aan onze gemeente verbonden zijn, op welke wijze dan ook, die gij geroepen hebt om te dienen ver weg. Wilt u ze nabij zijn? Laat uw koninkrijk komen. Gedenk ook het werk van de barmhartigheid. Als we willen zorgen voor hen die het moeilijk hebben, voor de kwetsbaren. Heere, dat is toch ook een opdracht. Laat we het ook met liefde mogen doen. Ook in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen, in de verpleegtehuizen. Gedenk zo ook het onderwijs. Allen die daar een taak hebben, we dragen ze hartelijk aan u op. Geef ze liefde tot onze jongeren. En dat ze een levend voorbeeld mogen zijn van de vreze des Heren. Wees met hen die vanuit evangelisatie, liefde, gedrongen worden om te gaan in de heggen en de steggen. Wees hen nabij, die arbeiden onder prostituees. Heer, onder drugsverslaafden, onder alcoholverslaafden. Wat een moeilijk werk soms. Heer, wat een teleurstellingen menigmaal. Geeft u dat ze vol mogen houden. We denken aan hen die ze bezoeken in de gevangenis. Dat u ze ook daarbij wijsheid geven. Heer, zo dragen we al de werkers in uw koninkrijk aan u op. Waar u ze ook geplaatst hebt. Heere, laat het in ons hart mogen leven. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. En uw naam worden geheiligd. Heere, kom toch. Met uw Heilige Geest. Ook vanavond. In ons midden. Wie wij vergeten, wilt u ze niet vergeten. Gedenk uw volk Israël. In het woeden van de tijden, Heere. Wat een spanningen opnieuw hier in het Midden-Oosten. Wilt u er zelf nabij zijn. Uw volk bewaren, maar we denken ook aan al die Arabieren, aan al die moslims, heren. Ook mensen met een ziel voor de eeuwigheid. Wilt gij ook zelf hen gedenken, ook de Arabische christenen, wilt u ook bij hen zijn, vaak in geïsoleerde posities, menigmaal ook vervolgd. Gedenk uw kerk in China, heren. We hebben er iets van mogen zien hoe u ook, tot aan het uiterste der aarde, tot in de hoge bergtoppen toe, wederbarend werkt. Heere, wat bent u toch een wonderdoend God. U haalt ze overal vandaan. Uit China, uit Korea, uit Afrika, uit Amerika, uit Groenland. En ze zullen dienen één koning en één herder. Gedenk zo ook onze overheid. Gedenk ook hen in het bijzonder die zich gebonden weten aan uw woord. Sterk ze ook in het regeren. Sterk ze in het spreken vanuit uw woord. En geef ook nog dat er geluisterd mag worden. Heere, zo komen wij tot u. Verlaat ons niet. Gedenk ons toch in ontfermen. Om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente. Johannes mag in Openbaringen 5 een machtig visioen zien. Hij ziet daar namelijk de Heere gezeten op de troon. En een prachtige regenboog om die troon. En hoe er van die troon uitgingen bliksemen en donderslagen. Maar in het bijzonder wordt zijn oog gevestigd op een boekrol die daar is in de hand van de Heere. Een boekrol verzegeld met 7 zegelen. Een boekrol van binnen en van buiten beschreven. Maar niemand is waardig om die boekrol die in de hand van de Heere is te openen. En als Johannes dat ziet, begint hij te wenen. Dan komen de tranen in zijn ogen. En waarom weent Johannes? Waarom heeft hij verdriet dat die boekrol niet geopend kan worden? Wel, Johannes weet dat in die boekrol geschreven staat de dingen die komen gaan. Johannes, hij weet dat in die boekrol geschreven staan dat de Heer Jezus zal zijn, de koning die overwinnende uit zal gaan om zijn kerk thuis te brengen. In die boekrol ligt de toekomst van de kerk. Maar als die boekrol niet geopend zal worden, dan zal die kerk niet bewaard worden. Dan zal Christus niet uit kunnen gaan als een koning. Daarom weent hij. Dat niemand die boekrol kan openen. Maar dan klinkt plotseling tot hem een stem van een van de ouderlingen. En in tot Johannes tot de ganse kerk, want daar klinkt het woord. Vrees niet, weent niet, zie de leeuw uit de stam van Juda die de wortel Davids heeft. Hij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En zo mag de ouderling wijzen op de Heer Jezus Christus, die overwonnen heeft, zegt hij, en daar duidt hij mee op dat grote werk wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruishout van Golgotha, waar hij de overwinning behaald heeft of de vorst der duisternis. En die koning die overwonnen heeft, zal op grond van die overwinning door de Vader waardig geacht te worden om die zeven zegelen te openen. En dan zegt Johannes, zag ik hem komen. En de Vader reikt hem de boekrol aan met de zeven zegelen. En dan ziet Johannes ook hoe dat het lam, de leeuw uit Juda's stam, die zeven zegelen gaat openen. En dat er gaat uitgevoerd worden wat beschreven staat op die boekrol. En wanneer is nou dat moment in vervulling gegaan? Wat Johannes mocht zien, wel geliefde gemeente, daar bepaalt ons nu zondag 19 bij. Bij dat moment dat de Vader de boekrol geeft aan zijn Zoon, namelijk de heerlijke hemelvaart, het zitten ter rechterhand en zijn wederkomst. Kom, laten we die zondag met elkaar gaan lezen. Zondag 19, waar we met elkaar lezen, vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf en daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste, dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even diezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en in al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Geliefde gemeente, zondag 19 bepaalt ons bij de heerlijkheid van Christus. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats bestaat die heerlijkheid hierin dat hij is koning. En in de tweede plaats dat hij komt als rechter. De heerlijkheid van Christus. In de eerste plaats, hij is koning. En in de tweede plaats, hij komt als rechter. En van die koning gaan wij nu met elkaar zingen. En wel uit Psalm 110. En daarvan de versen 1, 2 en 7. We willen van die koning gaan zingen zoals hij verkondigd is in het Oude Testament. Uit Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En ook het zevende vers, hij zal op de weg eens drinken uit de beken, daar hij gevaar nog strijd nog moeit ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken, met eer bekroond in het goddelijke rijksgebied. Zingen wij met elkaar uit Psalm 110, de versen 1, 2 en 7. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 103, het zesde vers, na het Amen der prediking. Zondag 19, geliefde gemeente, bepaalt ons dus bij de laatste trap van Christus' verhoging. Die Johannes zo heerlijk mocht zien, toen de Heer Jezus in de hemel kwam, heeft de Vader hem de rol gegeven, waarin hij mocht openen de zegen zegelen en uitvoeren het laatste deel van het raadsplan van de Heer. En daarin bestaat de heerlijkheid van Christus. In de eerste plaats dat hij gegeven is tot koning. En in de tweede plaats dat hij komen zal als rechter. We hebben de laatste keer toen we ons leerboek hebben opengeslagen stilgestaan bij de belijdenis dat ik geloof in de Heer Jezus Christus die opgevaren is ten hemel. En nu wordt door de catechismus gevraagd, maar als de Heer Jezus dan in de hemel is, waarom heeft de kerk het nodig geacht? Waarom heeft de belijdenis het erbij gezet dat hij in de hemel is, niet alleen, maar dat hij zit ter rechterhand van zijn Vader? Waarom is dat er nou heel expliciet, heel nadrukkelijk bijgezet? En om die vraag te kunnen beantwoorden, is het misschien goed, in bijzonder ook voor de kinderen, om daar nog eens over na te denken, wat betekent dat eigenlijk als er in de Bijbel gesproken wordt over de rechterhand van God? Dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn Vader. Want ik denk dat onze jongeren en onze kinderen zich misschien wel afvragen, maar hoe kan dat nu? Want wij leren toch dat de Heer een allervolmaakste geest is. Dat de Heer toch geen handen heeft zoals wij handen hebben. En de Heer heeft toch geen ogen zoals wij ogen hebben. En de Heer heeft toch geen voeten zoals wij voeten hebben. En toch wordt hier gesproken over de rechterhand van God. Hoe kan dat dan? Wel, dat spreken over de Heer, alsof hij ogen heeft zoals wij, alsof hij handen heeft zoals wij, of voeten heeft zoals wij, dat noemen wij, geliefde gemeente, met een heel moeilijk woord, en onze catechisanten hebben het wel eens gehoord, en het staat ook in een van de vragenboekjes wel, dat noemen wij antropomorfismen. Dat is natuurlijk een heel moeilijk woord, maar ik denk dat er wel jongeren zijn die een klein beetje begrijpen wat er in dat woord zit opgesloten. Want zij weten wel dat antropos, antropologie, dat gaat over mensen. En de morfologie, dat is de leer van de vorm. En nou begrijp je misschien al iets van dat woord. Dat de Heere zich dus openbaart op mensvormige wijze. De Heere heeft zichzelf zo, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, de Heere heeft zo laag willen afdalen, opdat wij hem zouden kennen, dat hij beelden gebruikt die wij kunnen begrijpen. Dat hij zich aan ons voordoet met voorbeelden die ons iets duidelijk maken van wie hij is. De Heere wil dus op mensvormige wijze over zichzelf spreken, terwijl hij de Almachtige is, de volmaakt Heilige, de allervolmaakste Geest is. Toch wil hij zich in zijn woord zo eenvoudig openbaren, dat wij, geleid door Gods Heilige Geest, ons een voorstelling kunnen maken van de Heer. En daarom lezen wij in de Bijbel dan ook, we hebben eruit gezongen, Psalm 110, van de rechterhand van de Heer. En wat betekent dat dan? Dat de Heer een rechterhand heeft. En wat betekent het dat de Heer Jezus dan aan die rechterhand van zijn Vader mag zitten? Wel, om dat duidelijk te maken, gaan we even terug naar het Oude Testament. En daar denk ik aan de geschiedenis van Salomo. Op een gegeven moment klopt eerbiedig zijn moeder Batseba aan de troonzaal. En de deur gaat open en daar komt de koningin moeder binnen. En als Salomo dan ziet wie daar aankomt, dan staat hij op van zijn troon en hij maakt een buiging voor zijn moeder. En wat doet hij dan? Dan laat hij een knecht een stoel zetten aan zijn rechterhand. En dan mag zijn moeder Batseba zitten aan de rechterhand van de koning Salomo. En ik denk nu wel dat onze jongeren al iets aanvoelen van wat dat betekent. Zij krijgt de beste plaats die er is in het koninkrijk, namelijk aan de rechterhand van de koning. En dat is maar een zwak beeld van wat hier bedoeld wordt, dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn vader. Dat is een beeld dat hier gebruikt wordt om duidelijk te maken dat de Heer Jezus ontvangt van zijn vader alle eer en waardigheid. Wanneer hij mag zitten aan de rechterhand van zijn vader, betekent dat dat zijn vader hem geeft de allerhoogste eer. En daarin mag in vervulling gaan wat we met elkaar gezongen hebben. Mijn zoon zit aan mijn rechterhand, totdat ik u gegeven zal hebben de ganse aarde tot uw bezitting. De Heere heeft tot mij de Heere gesproken, zo zingt de dichter, zit aan mijn rechterhand. En het is heel opmerkelijk dat deze psalm, psalm 110... over het zitten van de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader, de meest geciteerde psalm is in het Nieuwe Testament. Wel 21 keer komt deze psalm terug in het Nieuwe Testament. En ze duidt dus aan het grote gewicht van wat hier gebeurt, dat de Heer Jezus mag zitten aan de rechterhand van zijn vader. De Heer Jezus is het zelf die deze psalm aanhaalt in een van de belangrijkste momenten van zijn leven hier op aarde. En wanneer is dat geweest? Wel als hij staat voor Caiaphas. En als Caiaphas die centrale vraag stelt waar het om gaat, die allergewichtigste vraag die hij stelt aan de Heer Jezus: zijt gij de Christus? Dan is het de Heer Jezus die deze psalm 110 aanhaalt, als hij dan zegt tot Caiaphas: van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. Hier haalt de Heer Jezus dus psalm 110 aan. En het is gelijk het Sanhedrin duidelijk welke aanspraak hier de Heer Jezus maakt. Namelijk dat hij de Zoon van God is. En dat die plaats voor hem bereid is aan de rechterhand van zijn vader. En dan klinkt het ook eenparig uit de monden van het Sanhedrin: zijt gij dan de Zoon van God? En dan klinkt het machtige triomfwoord van de Heere: gij zegt het, dat ik het ben. En dan vallen ze als wolven, als verscheurende leeuwen op de Heer Jezus aan. Want die eer en die heerlijkheid, dat hij zal zitten als de Zoon van God aan de rechterhand des vaders, die gunnen zij hem ten eenenmale nooit. Zitten aan de rechterhand des vaders, dat betekent dus dat de Vader hem bekroont met alle eer en heerlijkheid. Dat de Vader aan hem overgeeft alle macht, gezag over de ganse aarde en de ganse hemel. En het is ook Petrus die in zijn Pinksterpreek hier ook alle nadruk op legt. Als hij ook die psalm 110 weer aanhaalt en zegt: want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem gemaakt heeft tot een Heere en Christus, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En daarin mag ook Petrus opnieuw de vervulling zien van deze heerlijke psalm. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. O, hij roept het uit aan al die mensen, die vernederde Christus, die gekruisigde Christus, die verworpen Christus, die gestorven Christus, die begraven Christus. Die zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. Dat is, hij is bekroond, gemeente met al de heerlijkheid die hij eeuwig waardig is. En wat wil dat dan zeggen? Dat hij nu mag zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Wel, dat het eeuwig goed is tussen de Vader en de Zoon. Moest de Zoon het roepen aan het kruishout. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nu mag het weer goed zijn tussen de Vader en de Zoon. Geliefden, mag u dat geloven. Want daarin ligt nu het fundament van uw zaligheid, dat Christus door zijn Vader geplaatst is aan zijn rechterhand. Wat wil dat zeggen? Dat de Zoon mag zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Dat zijn Vader tot de Zoon zegt: Zoon, nu zal ik spreken tot elke arme zondaar door uw mond. Mijn Zoon, nu zal ik elke arme zondaar horen met uw oren. Nu zal ik aan elke smekeling van vrede spreken met uw mond. Nu zal ik elke zondaar aanzien met uw ogen. En nu zal ik elke dwalende door uw hand brengen in het rechte spoor. Zo werkt de Vader door de Zoon de zaligheid van al de zondaren uit. En waarom zit hij dan nu aan de rechterhand van zijn Vader? Waarom heeft hij die heerlijke plaats gekregen? Wel, zo gaat onze catechismus dan verder. Opdat hij zichzelf en daar, namelijk aan die rechterhand van de Vader, bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Je moet die zin even op je laten inwerken, want dat is geen eenvoudige zin, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van de christelijke kerk. Wat betekent nou eigenlijk die zin, dat de Heer Jezus daar in de hemel is om zich te bewijzen als het hoofd van de christelijke kerk? Wel, dat wil zeggen dat hij daar niet zit nutteloos, dat hij daar niet zit werkeloos, maar dat hij daar daadwerkelijk is om zich te bewijzen, om zichtbaar te maken dat hij werkelijk regeert als koning. Zoals ook Paulus daarvan spreken mag als hij aan de Filippenzen schrijft: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Daartoe is hij dus, zegt Paulus, verhoogd, opdat een ieder hem zou aanbidden als koning, en omdat hij vanuit de hemel zou regeren als koning. Hij zal zich bewijzen als het hoofd van de christelijke kerk. Ik zei al, een wat moeilijke zin, wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, mag ik eens een voorbeeld geven? Als je nou straks weer eens in het museum in Amsterdam bent en je kijkt dan naar de Rembrandt, dat machtige, geniale schilderij van die beroemde schilder. Als je dan naar dat schilderij staat te kijken, dan zie je als het ware achter dat schilderij het verstand van de schilder, die dat allemaal uitgedacht heeft. En je ziet als het ware in dat schilderij de hand die dat allemaal geschilderd heeft van die schilder. En zo mag je als het ware in dat schilderij zien het bewijs dat die schilder daadwerkelijk een geniaal schilder is. Wel, zo is het als het ware met de Heer Jezus ook. Wanneer je mag zien zijn bewaring van zijn kerk, dwars door al de oordelen heen, dwars door de vervolgingen heen, dwars door al de aanvallen heen, dat hij zijn kerk bewaart, dan zie je in dat werk als het ware de heerlijkheid van de koning schitteren. Daarin bewijst hij nou dat hij daadwerkelijk koning is. In de nachtwacht als het ware bewijst Rembrandt dat hij waarlijk een geniaal schilder is. Zo bewijst Christus in de regering van zijn kerk dat hij waarlijk een koning is. Die regeert tegenover al zijn vijanden. Hij is niet alleen koning, maar hij bewijst het ook dat hij koning is. En hoe wordt dat dan zichtbaar? Waarin kunnen wij dat dan zien? Hoe bewijst hij dat dan, dat hij waarlijk zijn kerk bewaart door dit leven heen? Wel, zegt onze catechismus, dat kunt u zien op twee dingen. Door twee dingen bewijst de Heer Jezus dat hij daadwerkelijk koning is. In de eerste plaats dat hij door zijn Heilige Geest hemelse gaven uitgiet over zijn lidmaten. En in de tweede plaats bewijst hij dat doordat hij beschut en bewaart tegen al de vijanden. Om het zo te zeggen, het eerste bewijs dat hij waarlijk koning is, dat bewijst de Heer Jezus door hemelse gaven uit te gieten op zijn kinderen. En wat is dan de eerste en wat is dan de grootste gaven? Wel, dat is de Heilige Geest zelf. Door zijn lijden, sterven, begraven en opstaan heeft de Heer Jezus de Heilige Geest verworven. En nu is de eerste vrucht van zijn hemelvaart en van het zitten aan de rechterhand van zijn Vader, dat hij nu de macht en de volmacht heeft om tegen de Heilige Geest te zeggen, die derde persoon van dat heerlijke, goddelijke wezen, gij Heilige Geest, ga nu naar de aarde en werf voor mij een bruid die mij zal liefhebben. Dat is de eerste en dat is de heerlijkste gave die ooit gegeven is, namelijk de komst van de Heilige Geest op die grote Pinksterdag die nou uitgaat om een bruid te werven voor die bruidegom, de Heer Jezus Christus. En hoe doet dat nu, de Heilige Geest? Wel, door de prediking. Dat is één van die heerlijke gaven van de Heilige Geest, waar wij direct getuigen van worden op de Pinksterdag, als dat door de prediking van Petrus, aangegord door de wijsheid des Heiligen Geestes, met het diepe inzicht in de Heilige Schriften, mag hij het middel zijn, opdat op die dag 3000 mensen tot bekering komen. Door de prediking wordt bij die mensen de vraag veranderd. Wat wil dat toch zijn? In die vraag, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dat is het werk van de Heilige Geest, die nou uitgestort is op de Pinksterdag, om nou die kerk bijeen te vergaderen uit de ganse wereld. Hij haalt ze uit de Himalaya-gebergten. Ik ben er zelf getuige van geweest. Hoe dat woord uitgaat tot de uiterste der aarde. Hij haalt ze hier uit de Middelharnis. Maar hij haalt ze ook uit donker Afrika, uit Malawi. Hij haalt die ganse kerk door de bediening van het woord. En hij zal ze toebrengen tot die schare die zalig wordt. Maar hij stort niet alleen die Heilige Geest uit. Daar is niet alleen de gaven van de prediking, waardoor die bruid geworven wordt. Maar er is ook de gave van de Heilige Geest in die dagelijkse bekering en vernieuwing van het leven van Gods kinderen. Daar is de Heilige Geest die niet alleen roept, die niet alleen rechtvaardigt, die niet alleen heiligt. Maar het is ook de Heilige Geest die in zijn kinderen stort de gaven van geloof, de gaven van vrede, de gaven van liefde, de gaven van blijdschap, de gaven van nederigheid, de gaven van ootmoedigheid. Het zijn allemaal heerlijke gaven die uitgegoten worden. Zo staat het eruit gestort in een milde regen. We hebben niet te doen, geliefde gemeenten, met een karige vader. We hebben niet te doen met een zwakke zaligmaker. We hebben niet te doen met een inhoudende Heilige Geest. Maar we hebben te doen met een milddadig drieëne God die die gaven mildelijk uitstort in een milde regen op zijn kerk. Daar is die gave van de levensleiding. Als we door het licht van de Heilige Geest mogen zien dat Hij het is die ons leven leidt. Waardoor we mogen zien een bewogen hart van de Vader met zijn kinderen. En als we dat mogen zien dat de Heilige Geest ons leven leidt. Dan komt er een hemelse glans te liggen op het leven dat wij hier moeten leiden. Een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest. Een leven dat geleid wordt tot de hemelse gewesten. En dat is het grote wonder. Dat hij die hemelse gaven u uitstort. Waarop? Op wederhorigen. En daarvan zingt de kerk met zulke verwondering. Gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Is dat niet het grote wonder? Dat die hemelse gaven nu uitgestort worden op vijanden. Dat die hemelse gaven worden uitgestort op weglopers. Dat die hemelse gaven worden uitgestort op rebellen. Dat die hemelse gaven worden uitgestort op schapen die steeds maar van die herder weglopen. En dat nou die Heere zeggen kan door de mond van Jacobus die mildelijk vergeeft en die nooit verwijt. Bewijst hij daarin niet dat hij waarlijk koning is die zit aan de rechterhand van zijn Vader? Maar in de tweede plaats, zo lezen wij, bewijst hij dat hij werkelijk koning is en dat hij de macht heeft om zijn kerk te bewaren tegen alle vijanden. Onze kinderen weten het wel. In de Tweede Wereldoorlog hadden wij een koningin en een regering en een leger. En dan weten jullie het ook wel, dat zij ons niet konden bewaren tegen de invallen van de Duitsers. De koningin en de regering moesten vluchten. Ons leger stond machteloos en de koningin kon ons niet beschermen. Maar deze koning, ons van Israëls God gegeven, kan ons bewaren tegen al de vijanden. Dat is toch immers de taak van deze koning. Daartoe is hij tot koning gezalfd, om zijn kinderen te bewaren tegen alle vijanden. En zo wil hij zijn een toevlucht voor de zijnen. Zo wil hij een schuilplaats zijn waarin zij veilig zijn mogen. En dat mocht ook David geloven. Als hij daarvan spreekt in Psalm 61. Als hij het zegt, want gij zijt mij een toevlucht geweest. Gij zijt mij een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheid. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgen in uw vleugelen. Zie je, daarin mag David zien. Deze koning is het waarlijk die mij beschermt tegen al mijn vijanden. Ik zal in eeuwigheid, zegt hij, altijd bij uw schuiling zoeken. Uw naam is voor mij een sterke toren waar ik op vertrouwen mag dat u mij staande houdt tegen al die vijanden. En zo is de Heere voor zijn kerk een toevlucht, een rotssteen, een sterke toren, een hut bij wie ze veilig zijn. En waarom hebben ze dat nodig? Ach, Gods kind weet het wel. Er zijn zoveel vijanden die het op zijn ondergang gemunt hebben. En was dan de eerste vijand wel? Dat is zijn eigen hart. Dat is de vijand waar hij zo ontzaglijk veel last van heeft. Zijn eigen hart. Dat maar steeds in opstand komt tegen Gods weg. Zijn eigen hart dat maar steeds gehoor geeft aan de verleidingen van de zonden. Zijn eigen hart waarin nog zoveel afdwalingen zijn. Dat nog zo liefdeloos is en dat nog zo menigmaal ongelovig is. Daar is de vijand van de wereld. De wereld die je maar steeds tot zonde wil verleiden. De wereld die zo'n aansluiting zoekt bij zijn hart. De wereld die om hem heen is in een chaos, waar angst is, waar alles wankelt. Die wereld die zo kil is, die wereld die hem zo vreselijk vrees aan kan jagen. Daar is die vijand van de vorst der duisternis, die zijn vurige pijlen steeds op dat hart van Gods kind afschiet. En die het telkens influistert in dagen van benauwdheid. Waar is nou je God, op wie je bouwdet, aan wie je je zaak vertrouwdet? O, voel je wat een vijanden dat er kunnen zijn. En dan kan het wel eens lijken of Gods kind tegenover die vijanden niets meer voor verweer heeft in de strijd. Oh, dan kan het water soms wel eens aan de lippen komen, dat ze denken, nu zal ik omkomen tegenover al die vijanden. Nu zal ik onderliggen en nooit meer opstaan. Nu zal ik struikelen en nedervallen. Maar dan klinkt daar de roep uit het hart van die bestreden kerk op. Kom, Schepper Heilige Geest. O, dan komt daarop de bede, Heere, bewaar mij, want ik verga. Daar mag de geloofstaal beoefend worden, als al die vijanden als een overmacht komen. En toch zal de Heere mij bewaren. Dan is het de Heilige Geest die op de lippen van zulk een bestreden ziel de woorden legt. O, mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zij het geen mij ontrust. Hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal God, mijn God, nog loven. Zo in die strijd wordt het waar. Wat hier staat, jonge mensen, de Heer zal zijn kerk beschutten tegen al de vijanden, ook al zijn de tijden, dat zij daar niets van zien en dat ze geloven dat ze omkomen. Maar in die verdrukking werkt de Heer door zijn geest het gebed naar boven. En dan wordt het waar. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal die haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En daarom, kerk, kind des Heren vanavond, in al die strijd, mag ik nou eens uw ogen richten naar boven. Zie hem nou toch eens zoals Stefanus hem zien mocht. En hij het uitriep terwijl hij stierf. Terwijl het leek of de vijanden hem zouden overwinnen. Toen zei hij het en hij riep het uit met grote stem. Ik zie de hemel geopend en ik zie Christus staan aan de rechterhand van zijn Vader. Toen kreeg hij kracht om staande te blijven. Daarom, kerk te midden van de strijd, mag ik uw ogen eens richten naar boven. Dat u daar toch meer en meer uit mag gaan leven. Gij, Heere, gij beschut uw kerk. Dat het vanavond weer eens mag geloven, Heere, gij bewaart mij in het strijdperk van dit leven. Dat je vanavond er weer eens bij vernieuwing op vertrouwen mag. Gij leidt en regeert uw kerk. Gij zijt toch die koning die rijdt op het witte paard, overwinnende. Gij zijt het toch waarvan we mochten lezen. Op uw hoofd bloeit eeuwig de grote glorie kroon. Dan onze tweede gedachte, de heerlijkheid van Christus. Bestaat niet alleen dat hij koning is en zit aan de rechterhand van zijn Vader. Maar het bepaalt ons vanavond ook bij die laatste trap van zijn verheerlijking. Namelijk dat hij wederkomen zal als rechter. Onze kinderen, ze kennen allemaal die bekende psalm. Psalm 98 waar gezongen wordt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. En mag ik het nou vragen, geliefde gemeente? Wat zeggen u die woorden u? Hij komt. En dan is er eigenlijk alleen maar een tweeërlei antwoord op mogelijk. In de eerste plaats, dominee, die dag zie ik met angst en beven tegemoet. Of er is een tweede antwoord. Die dag zie ik uit met een groot verlangen. Die dag troost mij dat u komen zal. Enerzijds dus voor velen een dag van verschrikking. Een dag die zij verre van zich stellen. Een dag waar ze liever niet aan willen denken. Die dag waarvan we met elkaar gelezen hebben in Matteüs 25. Die ontzaglijke dag waar die scheiding zal komen tussen de schapen en de bokken. Die dag waarop het klinken zal op die vele miljoenen, miljarden mensen die op die brede weg gewandeld hebben. Gaat de weg, gij vervloekten. O gemeente, toen ik dit schriftgedeelte hardop voor u voor moest lezen, toen beefde ik bij deze woorden. Dat zal toch wat zijn als dat klinken zal. En als dat klinken zal tot mensen die hier vanavond in de kerk zijn. Meentje, denk je daar wel eens aan dat dat waar kan zijn? Dat er een dag komen zal dat die woorden tegen jou gezegd zal worden. Ga weg van mij, gij vervloekten, in de eeuwige plaats die de duivel en zijn trawanten. O, dat je dan vanmorgen dat woord mag horen. En dat je er vanavond voor sidderen mag. En dat het waar mag worden door dit woord. Op deze zal ik zien. Die voor mijn woord beeft en siddert. Die het vanavond gelooft. O Heere, als u niet in mijn leven komt. Zal dat het vonnis zijn wat mij eeuwig wacht. Om zo te beven en te sidderen. Voor dat woord dat spreekt van oordeel. Dat woord dat spreekt van een eeuwige rampzaligheid. Opdat dat beven je mag uitdrijven tot de levende God en zegt, Heere, zou u ook op mij in ontferming willen zien? En dan dat wonder, dat die ontzaglijke dag nu tot troost kan zijn. Kan je dat nou begrijpen? Jonge mensen, kan je dat nou geloven? Dat er vanavond mensen zijn die met troost aan die dag denken. Kun je dan nou geloven dat er vanavond in de kerk mensen zijn die zeggen, dat zal de heerlijkste dag zijn als hij daar komt als rechter van hemel en aarde. Kun je geloven dat dat de heerlijkste dag zal zijn als de Heer Jezus komen zal om te oordelen? Ja, zegt onze catechismus, die dag is tot troost. Want is het u opgevallen dat onze catechismus nu niet meer spreekt over nuttigheid, maar dat onze catechismus in zondag 92, in die 52e vraag gaat zeggen, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wat troost u dat? Kun je dan getroost worden als hij komt als rechter van hemel en aarde? Ja, zegt onze catechismus, dat troost nu Gods kinderen. En dat woord troost in onze catechismus, dat is altijd verbonden met het eeuwige leven. Luister maar naar zondag 1. Wat troost u? Wat is uw troost? Beiden in leven en sterven. Hier in zondag 19 wordt het gevraagd, wat troost u? En ook straks in zondag 22, wat troost u het sterven en de opstanding van het vlees en het eeuwige leven? Troost in onze catechismus heeft dus altijd te maken met het eeuwige leven. Daar is het altijd mee verbonden. En wat is nu troost? Wel, dat betekent dat je smart en je verdriet gelenigd wordt. Troost betekent dat er ondersteuning is. Troost betekent dat het lijden verzacht wordt. En hoe ontvang je dan zulke troost? En wat betekent dat dan als je getroost wordt? Wel, dat je in je smart en in je verdriet en in je aanvechtingen, dat je weer vertrouwen hebt. Dat je weer houvast hebt. Dat je, om het zo te mogen zeggen, weer grond onder de voeten krijgt. En wanneer troost dan de wederkomst? Wel, dat laat onze catechismus zien in dat volgende wat ze gaan zeggen, dat ik in alle droefenis en vervolging. Gods kinderen krijgen dus te maken, zegt onze catechismus, in hun leven met allerlei droefenis. Ach, en dat kunnen we vanavond niet uitweiden, dat begrijpt u wel. Maar dat het waar is, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vromen lot. Maar ook zeker meer en meer naar de eindtijd toe krijgen Gods kinderen ook te maken met vervolging. Als daar die tekenen komen van de wederkomst, dan zal de vervolging van de kerk steeds meer en meer toenemen. En juist dan gaat het spreken, als die vijandschap tegen Gods kinderen meer en meer openbaar wordt. Als het steeds duidelijker wordt dat de antichrist zijn macht gaat verheffen tegen Gods kerk. Dan gaat die wederkomst Gods kinderen steeds meer en meer troosten. Er zal een dag komen, zegt het geloof, dat al die vijanden zullen worden overwonnen. En dat is de troost die ze eruit mogen hebben. En naar wie verlangen ze dan? Een gemeente, dat vind ik zelf één van die zinnen die mij in de voorbereiding het meest geraakt hebben. Wie verwachten ze dan uit de hemel? Wie zal er dan komen als rechter? Hoor eens wat ze belijden mogen. Die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Wie verwachten ze nou uit de hemel? Wel, de kerk verwacht de rechter uit de hemel. Maar wat mogen zij weten van die rechter? Wel, dat hij eerst een veroordeelde geweest is. Dat deze rechter die komt zelf eerst als een gevonniste gestaan heeft. Dat deze rechter die zij van de hemel en aarde verwachten, dat hij zichzelf eerst als een schuldig, als een overtreder gesteld heeft in het gericht Gods. Ze mogen in hem zien degenen die op het kruis van Golgotha in het gericht Gods is ondergegaan. Die volmaakt betaald heeft voor hun zonden. En dan mogen zij geloven. En dat is nou de heerlijke taal des geloofs. Dat hij dat gedaan heeft om mijnentwil. En dat hij mij van de vloek verlost heeft. En dat hij die vloek van mij heeft weggenomen. Dat het waar is, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Zulk een mogen zij nu verwachten. Begrijp je nu die heerlijke troost die er ligt voor de kinderen van God in de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want wie komt er dan wel? Hun zaligmaker komt. Daar komt hun Messias, hun verlosser. Daar komt hij die voor hen de straf gedragen heeft. Daar komt hij die voor hen onder de vloek gestorven is. En wat geeft dat dan een troost, als je die Christus verwachten mag? Waarom, jonge mensen? Dan hoef je nooit meer te horen, ga weg, gij gevloekten. Waarom niet? Omdat Christus die vloek voor je gedragen heeft. Dan hoef je niet nederdalen ter hellen, omdat Christus voor je in de hel geweest is. Dan hoef je niet eeuwig van God verstoten te zijn, omdat Christus aan het kruis voor jou verstoten is geworden en verlaten. Begrijp je nu dat dat zulk een troost geeft voor Gods kind, dat ze die rechter mogen verwachten die voor hen het vonnis heeft ondergaan. Wat een wonderlijke rechter is dat toch, die nou eerst schuldenaar voor zijn kerk geworden is. Die rechter mogen zij verwachten. Oh, en als je zo jonge mensen uit mag zien naar de wederkomst, ga je het nu zien. Ga je het nu geloven dat dat voor al Gods kinderen een troost is. Dan zal hij komen en dan zal ik niet verdoemd worden. Dan zal ik niet naar de hel verwezen worden. Dan zal ik niet zonder God zijn, maar dan zal ik eeuwig bij hem zijn. Waarom? Omdat hij zich voor mij in Gods gericht gesteld heeft en mij van de vloek verlost heeft. Wat een uitzicht als straks die rechter komen zal om nu straks mij en al zijn vijanden te onderwerpen. Want daar ligt de zaak, lieve vrienden, geliefde gemeente, al zijn en mijn vijanden. Mag ik dat ook vragen ook? Als ons voorbereiden op het heilig avondmaal, mag ik het je vragen? Geliefde gemeenten, is de wereld jou tot een vijand geworden? Zijn de vijanden van Christus ook al uw vijanden geworden? Is het in je leven waar geworden? Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgd worden. Geliefde gemeente, is ook in deze. Van tweeën één, u bent een vriend der wereld. En dan zult u geen smaad en geen hoon en geen vervolging te duchten hebben. Of u bent door genade een vriend van de Heer Jezus. Ben jij, bent u een vriend van deze Heer Jezus Christus. Dan zult u ook met hem de smaad uitdragen. Dan zult u ook het kruis achter hem dragen. Maar dan mag je het ook zien straks. Straks komt hij om de wereld te richten. En dan zal hij al zijn vijanden, maar die door genade ook mijn vijanden geworden zijn, aan zijn voeten onderwerpen. Geliefde gemeente, wat een dag. En ik zei het al tegen u. Wat zal dat een dag zijn, als die scheiding gaat vallen, dwars door de wereld heen. Nog aangrijpender, dwars door de kerk heen, maar ook dwars door het gezin heen. O aangrijpend ogenblik, daarom laat deze dag u wakker mogen schrikken, dat u zeggen mag, Heere, laat dat toch niet gebeuren, dat een van mijn kinderen verloren gaat. Heere, laat het toch niet gebeuren dat mijn vrouw verloren gaat. Heere, laat het toch niet gebeuren dat ik zelf verloren ga. Maar dat de wederkomst ons uit mag drijven naar het woord van de Heer Jezus. Als hij over die wederkomst spreekt en hij spreekt dat velen verloren zullen gaan. Is dat zijn laatste woord? Nee. Maar wat zegt hij dan? Strijd om in te gaan. Daarom, als deze dag u nog verschrikt, ik roep het je toe. Strijd dan om in te gaan. Strijd dan de goede strijd des geloofs. Werp u neer als een verloren aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om bij hem nog verlossing te verkrijgen. Kind des Heren. Laat u de wederkomst mogen vertroosten, als daar staat en slotten. Maar, als hij dan al die vijanden onderworpen heeft en weggeworpen heeft, wat zal er dan gebeuren? Maar, mij, met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Geliefde gemeente, het zou mijn blijdste dag wezen, als ik geloven mocht dat al de gemeenteleden van onze gemeente, van jong tot oud, deze uitkomst mochten weten. Van dit geloof in de rechterhand van God, in het zitten van Christus daaraan en van zijn wederkomst. Dat een ieder dat mag belijden, maar mij met al de uitverkorenen tot zich nemen zal ook. Dat uw dienaar niet rusten zal, dat de kerkenraad niet rusten zal, dat de opa's en de oma's niet rusten zullen, dat de vaders en de moeders niet rusten zullen, totdat ze het weten mogen, dat ze het van hun kinderen mogen horen. Wat troost dan ook jou, mijn kind, de wederkomst? Wel, vader, dit troost mij de wederkomst, dat ik straks met al Gods kinderen eeuwig thuis mag zijn. Amen.
Thank you.
Gemeente, zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een aangrijpende prediking en blijft het telkens weer als het gaat, Heere, over sterven en over de wederkomst, Heere. Want dan gaat het over onze eeuwige bestemming. En dan bent u zo heel eerlijk in uw woord, zo ontdekkend, dat er maar tweeërlei bestemming is, Heer. O, en dan grijpt het zo aan als we eraan denken, Heer, dat er mensen verloren zullen gaan. O, God zou u bewaren willen, dat er één van ons verloren zou gaan, dat er één van ons eeuwig buiten u zou moeten blijven, Heer. Dat we toch aanhoudend u zouden zoeken, opdat u ons allen bekeren zou. Heere, wilt u niet dat er toch één verloren gaat, maar dat ze alle leven zullen. Heere, vervul toch uw woord. Laat toch geen kind verloren gaan. Laat toch geen grijzaard verloren gaan. Laat toch geen jongere verloren gaan, geen moeder, geen vader. Heere, wilt u ons allen bekeren. Want het zal toch wat zijn om eeuwig in die vervloekte plaats te moeten zijn, Heere. Eeuwig buiten God te moeten zijn. Heere, geef toch dat het ons wakker schrikken mag. Maar geef bovenal dat we tot u zouden gaan, Heere, om het van u te verwachten. En wij bidden u laat ook voor uw kinderen, uw regering tot troost zijn. Heere, dat ze nou eens het oog naar boven mogen heffen om het van u te verwachten. Die daar nu zit in de hemel, aan de rechterhand van uw vader, u die koning bent. En die nou hemelse gaven uitgiet, Heere. Daar is zoveel bij u te verkrijgen, ja alles wat we nodig hebben. Dat we dan zomaar met lege handen tot die koning zouden gaan en zeggen, vervul ons met uw hemelse gaven, o koning, die gij verdiend hebt door uw lieve geest. En wilt u ons ook bewaren en regeren. Dat we ons onderwerpen mogen aan uw goddelijke leiding in ons leven, Heer. Hoe het ook gaan zal. Maar dat we op mogen zien naar u, Heer. En als we u mogen zien zitten en geloven dat u ons leidt. Dat u ons bewaart en dat u ons beschut, Heer. Dan gaat het goed. Te midden van het verdriet. Te midden van de moeite. Heer, dan mogen we geloven dat u koning bent. En dat u bewaart en beschermt, te midden van al de moeite. Ja, dan kunt u in alle droefenis, Heere. En er zijn wat gemeenteleden die droefheid hebben. Heere, dan kunt u in die droefheid het hoofd naar boven heffen. En dan mogen ze het zien, hij komt, mijn rechter. Maar hij heeft zich voor mij in mijn plaats gesteld. En dan mag ik die rechter verwachten die voor mij de vloek heeft weggedragen. Heer, als we dat een ogenblik door het geloof mogen zien, dan kan het weer, Heer. Te midden van al de vijanden, te midden van al de droefheid, als we zien op die koning, staande ter rechterhand, om te komen op de wolken. Heer, laat die komst ons troosten mogen. Hoe moeilijk dat het soms ook is, hoe aangevochten dat het soms ook zijn kan. Heere, laat het waar zijn, wat troost u, de wederkomst. Hij komt, die zich voor mij in het gericht gesteld heeft, om straks zijn en mijn vijanden allen te overwinnen en mij thuis te brengen in de heerlijkheid. O, wat een blij vooruitzicht, dat uw kinderen streelt, Heer. Dat ze straks ontwaakt, u eeuwig zullen mogen ontmoeten. In die hemel die gij bereid hebt, door uw arbeid. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Vergeef al hetgeen wat niet was naar uw heilige wil. Ook in de allerheiligste verrichtingen. In onze woorden, in onze gebaren, in ons denken. Kleven ons de zonden aan, ook in de verkondiging van uw woord. Heere, vergeef het alles uit genade. Zegen het uwe en ga met ons mee. Ook in de week van voorbereiding. Laten ook deze preken ons mee mogen gaan, dat ze ons tot onderwijs mogen zijn. En wij bidden het u, Heere, geef gij zelf door uw genade een gezegende bediening in ons midden, onverdiend, Heere. Maar doe het om Christus wil alleen. Amen. zingen wij tot slot nog uit Psalm 98 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Daar zingen wij van die koning, zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand van die koning is volsterkt en ere. Zijn heilig arm vrocht heil na leed. En ook het vierde vers laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, de versen 1 en 4.
Thank you.
Liefde gemeente, ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.